geliefden in de Heere. De prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 24, de versen 10 tot en met 23. En daar lees ik u nog eens het 16e vers uit voor. Handelingen 4, vers 16. Handelingen 24, vers 16. Waar het woord van God aldus spreekt, en hierin oefen ik mijzelf om altijd een onergelijke conscientie te hebben bij God en de mens. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten vanavond op bereid tot verantwoording. Bereid tot verantwoording. We hebben verleden week gehoord de beschuldigingen. Die advocaat, die Tertullus, die Griek, door de Joodse deputatie ingehuurd, mag wel een paar centen kosten, om woordvoerder te zijn bij Felix tegen Paulus. Ze gaan ervan uit, gezien de gespannen verhouding tussen Felix en de Joden, de laatdunkendheid waarmee hij over die, of hoe hij over die oproerkraaiers denkt, alles waar ik getracht heb verschillende keren iets van te noemen uit die tijdsomstandigheden, dat alles, dat geeft ze, of gaf ze, de idee, we kunnen beter een advocaat in de arm nemen. Een man waar niet van tevoren al bedenkingen tegen zijn. Integendeel, zo'n Grieks advocaat, die heeft veel meer invloed dan wij. En we hebben gehoord die gezwollen aanvang, als die Felix begint aan te spreken. En we hebben gehoord de beschuldiging. Paulus is een pest. Hij is een man die oproer verwekt onder al de Joden over de hele wereld. En hij is een voorman van de sekte de Nazireen. De Nazireen, volgelingen van Jezus van Nazareth. En dan zo terloops, hij heeft ook nog geprobeerd de tempel te ontheiligen. Die advocaat is wel sluw, dat zegt hij niet voorop, want dan denkt Felix, oh, daar heb je die Joden weer. Met hun kleinzieligheden over de wet. Tertullus heeft geprobeerd er een politieke zwaai aan te geven. In die zin, deze man is niet in de eerste plaats voor ons, maar hij is voor alle mensen een gevaar. Dat er oproer uitbreekt. Een gezagscrisis ontstaat. Want onder alle Joden op de wereld, die uiteindelijk bij dat groot Romeins imperium horen, onder al die Joden roept hij problemen op, moeilijkheden, spanningen. En zegt hij, oh, het zal u niet veel moeite kosten om erachter te komen dat wat wij zeggen waar is. We staan hier niet voor niks. Hij had al dood geweest. Hadden we hem naar de wet al willen veroordelen tot de dood. Als Lysias niet met groot geweld gekomen was en hem uit ons midden had weggerukt, dan had het al gebeurd geweest. Het is geen twijfel aan. Het is werkelijk een pest voor ons, voor alle mensen. Het is niet behoorlijk dat hij leeft. Hebben we dat toen gedaan onder het woord, ze hebben mij gehaat, zij zullen ook u haat. Nou krijgen we trouwens verantwoording. Ja. Ik kan wel zeggen van, ik zou niks zeggen. Tegen zulke leugens is niks te zeggen. Zulke beledigingen, dat je een pestleier bent, een besmettelijk bacil. Daar is niks tegen te beginnen. Maar zo ligt het niet altijd. Dat kan ook onder mensen wel eens gepast zijn. Maar hier, vergeet niet, is de banier, is het kruis van Christus, zijn koningschap, dat hij leeft, de proclamatie van de steen zonder handen afgehaald, is op weg naar Rome. Naar het hart van de toenmalige beelden, waar de God keizer zetelt. En dan mag er onder de menselijke verhoudingen wel eens dingen gebeuren dat je zegt, oh, ik heb geen zin om erover te praten. Dat is toch niet tegen te praten. Laat maar waaien. Maar er kunnen ook dingen zijn die verband houden met het koninkrijk van God. Met de kerk van Christus hier op aarde. En dan ligt het wel eens anders. Als dingen gewoon uit de privé sfeer, die jouw privé leven of jouw privé sfeer raakt, dat er meer aan vast zit. Kijk, en dan kan het zo zijn dat er wel degelijk reden is om te antwoorden, om de smader een juist bescheid te geven. Dat hij op zijn schil een antwoord krijgt. Dat is hier aan de orde. Maar Paulus, als een stadhouder gewenkt dat hij zou spreken, antwoordde: je voelt de overgang. Het is alsof de Heilige Geest door deze woorden zo ons te laten horen. Alsof hij wil zeggen, hier is wat anders aan de orde. Hier gaat het niet om een godsdienstfanaat. Het gaat hier niet om een dweper. Het gaat hier niet om een door haat vervuld menskind. Die vanuit zijn gelijk de ander desnoods aan het mes reigt. De Heilige Geest wil door zo te spreken ons gelijk al confronteren met een tegenstel. Van het kamp van de duivel, al is het ook de kerk. Want de hoge priester is erbij. En er zijn fariseeën bij, of sadduceeën, waarschijnlijk meer sadduceeën, dat is de hoge priester ook, een sadduceer. Maar het vormde toen het grote bestanddeel van de kerk, de leidinggevende kerk, sadduceeën, fariseeën, schriftgeleerden, ouderlingen, noem maar op. Het is kerk. Dan kun je bij zeggen, ja, maar het was niet, dat was eigenlijk niet de kerk. Nee, dat is ook zo. Eigenlijk niet. Maar toch, ik wil het zo sterk benadrukken, dat hier staat in principe voor een wereldlijke rechter de valse kerk tegenover Gods uitverkoren kerk. Het is niet zomaar een botsing van een van de Romeinen die zegt, ik heb last van die lui. Ze maken de burgers ongehoorzaam. Ze vertikken het om te werken. Ze doen maar wat ze zelf willen. Nee. Ten diepste loopt het conflict hier tussen Jood en Christen. Al zijn het ook allebei Joden, Paulus ook. Maar daar loopt het grote conflict. Dat onverzettelijke die diepe minachting voor de volgelingen van de Nazareen. En al mag het dan in die tijd de vertegenwoordiging van die zichtbare kerk zijn, daar in Jeruzalem, toch is het net alsof de Heilige Geest ons erbij wil bepalen, hoor eens, nou kom je even naar de andere kant. Niet in die zin slecht, goed. Paulus noemt zichzelf de minste der apostelen en de grootste der zondaren. Hoewel, dat komt ook nog wel aan de orde. Maar ten diepste gaat het over een zaak van het allerheiligst geloof. Werk of genade. Uit de werken of door het geloof. Het zal moeten uitkomen. Is hun God de ware God? Of een waandenkbeeld? Is die God en Vader van de Heer Jezus Christus, die Paulus God is, is dat de ware God of is hun God God? Dat is natuurlijk scherp gezegd. Maar je kunt je niet aan de indruk onttrekken dat de Heilige Geest, als hij gaat zeggen, maar Paulus, of dat je opeens in een ander kamp komt, op een ander veld. Niet meer op het veld van die slijmerige woorden, van die hatelijke woorden. Ook niet meer op het veld waarbij de hoge priester kan zeggen, geef die vent een klap op zijn gezicht, dat hij zijn bek houdt. Dat is hier niet aan de orde, dat kan hij niet. Felix, de landvoogd, die zit de vergadering voor. En die zou daar allerminst van gediend wezen. Eens die andere kant. En dan blijkt dat heel die reden, of die korte reden, van die advocaat die ze meegebracht heeft, eigenlijk op niets berust. Dat het alleen maar een goedkope tactiek is. Waar een mens wel in kan trappen, uit onkunde en dommigheid. Maar als een verstand mag werken, dan prik je niet doorheen. En dat gebeurt niet. Maar Paulus, als hem de stadhouder, ja, dat is een man die zegt niet, mag ik nu meneer Paulus verzoeken? Nee, het is een hoge man. Als de advocaat zwijgt, dan knikt hij of dat hij zeggen wil, ga jij gaan. Hij heeft geluisterd. Hij heeft naar de gezichten gekeken die instemmend hebben geknikt, dat het allemaal waar is. En misschien heeft hij in zijn hart wel gedacht, ik spuug op jullie, wie weet. Het was een eigenaardige kerel, die Felix. Ik heb verleden week er iets van gezegd. Een man met koninklijke macht, maar met een slaven moraal en een slaven natuur. Dat was hij ook van huis uit geweest, een slaaf. Paulus antwoordt: terwijl ik weet dat gij nu vele jaren dit over dit volk rechter geweest zijt. Hier moet je niet iets hoogdragends achterzoeken. Integendeel, je moet het vergelijken met die advocaat. Dat wij grote vrede door u bekomen en dat vele lofvolle diensten deze volken geschieden door uw voorzichtigheid, machtigste Felix, nemen wij ganselijk en overal met alle dankbaarheid aan. Kijk, dat was bedrog, want die Joden die konden zijn bloed wel drinken. Dat heel wat gekost. Eer ze hun waardige voeten richten naar Caesarea. Om in die heidense stad bij zo'n heidense landvoogd aan te kloppen om hun beschuldigingen in te brengen. Maar zo groot was hun haat dat ze over de godsdienstige bezwaren heen stappen. Ja. En nou kunnen ze niks doen. Ze zijn eerder met Paulus geconfronteerd, dan konden ze er een end aan maken door brullen, schreeuwen, tekeer gaan, trappen, slaan. Dat hebben ze ook gedaan. Hier kunnen ze niet. Ergens natuurlijk. Heel pijnlijk. Heel pijnlijk. Ik denk dat je dan de gezichten zou kunnen zien. Ze zou het liefst, zouden ze in elkaar slaan. Eruit. Ze zijn in hun hart een beetje bang. Zoals een mens toch wel bang moet zijn. Ik denk eens, ja, hoe zouden die aardse rechters toch, wat voor gevoel zouden die hebben als ze een of andere kerkelijke kwestie moeten beslechten? Een uitspraak van wie is de kerk, van wie is de pastorie, van wie is dit, van wie is dat? Wie heeft er recht? Dat de mens toch met al zijn godzaligheid daar nou geen erg in heeft. Dat hij om een steen, om een gebouw, een rechter durft in te schakelen. In plaats van liever schade te lijden. Dat een mens geen stap kan doen als, geen stap opzij kan doen als het gaat over hem, dat merk je hier. Maar wat zijn er toch een rechtszaken al geweest voor de wereldlijke rechter, waarvan je moet zeggen, ach. De minst geachte leden der gemeente, zegt Paulus, die moet je maar een uitspraak laten doen over wat recht is. Dat is ook erg. Eigenlijk heel erg. Maar wij zijn al zo verhard dat we dat geen eens meer kunnen voelen, haast. Dat we in alles ons eigen eer en ik achterna lopen. Paulus begint niet zo hoogdravend. Hij zegt in ieder geval, ik weet dat u vele jaren, waarschijnlijk van het jaar 52 tot en met 58, is die landvoogd geweest. Bent u rechter geweest over dit volk? Hij zegt niet meer hier mijn volk. Dit volk. Er ligt iets in van smart. Onwillekeurig denk je, ik heb aan dit volk, zegt God, dat mij vergat, een lange tijd verdriet gehad. Zo ver kan het komen. U bent vele jaren rechter geweest over dit volk. U bent met verschillende zaken, ruzies, twisten, bent u geconfronteerd. Daarom heb ik des te meer moed om mij voor u te verantwoorden. U kent het klappen van de zweep. Wat nuchter. U hebt meer met dit bijltje gehakt. U staat op bekend terrein. Van de wijsheid. In feite is dit geen stroopsmeerderij. Het is waarheid. Maar die waarheid, die moet hier toch dienst doen om een bom te leggen onder die gekochte en gehuurde advocaat. Je voelt het groeien. Als je het leest, en je leest het nog eens, en je leest het nog eens. Wat zullen ze, wat zullen de ogen door de hoofd gerold hebben. Want hij kan dan wel mooi praten, die Tertullus een hoog opdoen. Maar daar staat een man. Ja, anders. Nou, u bent niet op onbekend terrein, daarom heb ik goede moed. Ik zie je niet tegenop om verantwoording af te leggen, daartoe ben ik in staat. Alzo, gij kunt weten dat het niet meer dan 12 dagen zijn van dat ik ben opgekomen om te aanbidden te Jeruzalem. En ze hebben me nog in de tempel gevonden tot iemand sprekende of enige samenrotting van volk makende, nog in de synagoge, nog in de stad. Kijk, dat snijdt hout. Alzo gij kunt weten, dat betekent, daar kun je navraag naar doen. Dat hele tijdbestek, en daar heb ik nog verschillende dagen van, in de gevangenis gezeten. Of in de gevangenis, maar in de Antoniuskazerne. Bij Lysias. Ik heb nog een reis gemaakt hier naartoe. Maar dat hoort er dan niet bij, maar wel dat hij van die dagen nog in de gevangenis heeft gezeten ook. In verzekerde bewaring. Felix, ik noem de hoofdstrekking even hoor. Dat is een korte tijd. Daarbij mag ik zeggen dat ik ben opgekomen om te aanbidden te Jeruzalem. En ik heb al meer gewezen op die geheimzinnige lijn die je vindt, hè, in het leven van Paulus. Hè, dat ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om zijn naam. Hè, dat Christus als het ware in de boodschap, in het woord van Paulus, weer te Jeruzalem komt. Dat dat voor Paulus een inleving geweest is. Waarin de gemeente heeft verstrooid, verjaagd. Al heeft God het allemaal ten goede gedacht. In Jeruzalem is het begonnen. Daar zijn de mensen op de vlucht geslagen. Daar hebben ze benauwd de zaakjes bij elkaar geraapt. Waar gaan we naartoe, vader? Waar gaan we naartoe? Nou, we gaan een eind weg. Saulus. Die niets en niemand ontziende man. Die groot inquisiteur. We moeten weg. Zo. Naar Gods wijs beleid. Daarom vind ik het ook niet terecht als de verklaarden zeggen, ja, had Paulus had nog wel een binding met de oud-vaderlijke inzettingen en de gewoonten. Hij bleef in zijn hart een echte Jood. Nou, dat geloof ik ook wel. Daar heb ik niet op tegen. Maar het raakt niet de kern waar het eigenlijk om gaat. Als de Heilige Geest het zo laat optekenen om te aanbidden te Jeruzalem. Want daar is de plaats waar hij ook gebeden heeft of God zijn werk voorspoedig wilde maken in het uitroeien van de afvallen. Van die sekte die niks overliet. Van de tempel niet en van geen mens niet. Een sekte die alleen maar wilde roemen in het kruis van de Heer Jezus Christus. Daar heeft hij voor gebeden. Maar hij kan nooit gekomen zijn op die weg tot de aanbidding. Dat kan alleen in de weg van het wonder. Mij is barmhartigheid geschied. Kun je dan indenken dat hij, wanneer hij dit formuleert, dat er een stuk persoonlijke levensweg in zit. O, om nou in Jeruzalem die grote God te danken, die het behaar heeft, mij onwaardige, die daar de zaak vernield en kapot gemaakt heeft, om het daar met de broeders te doen aanbidden. Dat grote wonder. Waarom was het op mij gemunt? Ik, de minste. Daarom ben ik ervan overtuigd dat Paulus een ander gezicht heeft gehad. Uitwendig ook. Knap of niet knap. Ze zeggen dat het een beetje een onogelijk mannetje was. Maar een ander gezicht. Omdat er iets in doorgestraald heeft. van het wonder van Gods liefde en ontferming. Ik ben gekomen om te aanbidden te Jeruzalem. En ze hebben me met niemand zien spreken in de tempel. Of mensen bij elkaar zien roepen. Ook niet in de synagoge. Ook niet gewoon buiten de tempel op straat, in de stad. Trouwens, als je nou werkelijk een omwenteling beoogt, een oproer, een opstand, hoe zou ik dat hebben moeten klaren in die paar dagen? Dat eist toch voorbereiding? Dat eist toch een netwerk van medewerkers en medestanders? Nee. Trouwens, ik heb me eigenlijk met niks ingelaten. Ik heb voorzichtig geweest. Ik moest niet zo nodig dit of ik moest niet zo nodig dat preken. Waar God ruimte maakt, al was het in een voorportaal van de hel, daar ging zijn mond open. Daar kwam God. Zeg het maar. Maar het was geen man, geen dweper. Hij zat niet in die zin bij een soort evangelische alliantie van wat wij allemaal moeten. Nee. Hij betwiste God het recht niet dat God alleen mensen bekeert en regeert. Hij wist wel dat hij het niet in zo'n vat kon gieten, maar het zou toch mislukken. Het was nog mislukt. In feite mislukt het nog. Mens kan van alles doen, van alles veranderen, van alles zus en zo en dit en dat. In de hoop daarmee een soort kerkopbouw te laten plaatsvinden. Maar het berust op niets. Want het gaat om het eeuwig levende woord van God, wat Hij doet. Kijk, je mag in alle goede dingen ijveren, daar gaat het niet om. Ik mag ook op zijn tijd zeggen, nou, waren niet veel mensen op de Bijbellezingen, broeders of zusters, hoe zit dat? Maar je hoeft nooit meelijden te hebben wat dat betreft met mij. Ik zeg heel eerlijk. Nee. Ik heb misschien wel meelijden genoeg met mijn eigen, maar dat is verstreken. Dat ligt voor mij zo glas en glashelder. God. God die doet wat hem behaagt. Ja. Een mens mag blij wezen dat hij nog in de kerk mag komen. Zo is het toch? Maar kijk. Nou mag hij met een eerlijk hart zeggen, ja hoor eens. Berust nergens op. Ik heb geen kerkje gespeeld. Ik heb niet mensen bij elkaar geroepen of dit of dat of zus of zo. Nee. Ik heb me eigenlijk nergens mee bemoeid. Vind ik me beter. Ik heb gesproken toen er gesproken moest worden. In de vergadering van de Hoge Raad. Terug me verantwoord. Ze lieten me amper uitpraten. Maar ik was daar echt niet aan het schieten op duifjes om nog wat bekeerlingen te maken. Want dat doet God. Ze kunnen helemaal niet bewijzen waarvan ze mij nu beschuldigen. Nou komt die dicht bij de Romeinen. De Romeinen die bewijzen. Niet een end in de lucht kletsen. Nee. Nee, zo zat het Romeinse recht niet in elkaar. Zakelijk. Je moet de dingen noemen. Ze kunnen niet bewijzen waarvan ze me nu beschuldigen. Maar ik wil wel wat bekennen, zegt Paulus. Maar het is allemaal zo levendig, zo levendig. Maar dit wil ik wel belijden, bekennen. Dat ik naar die weg, welke zij secte noemen, de God der vaderen zo dien. Dat ik alles geloof wat in de wet en in de profeten geschreven is. Hier zijn natuurlijk ook weer mensen die zeggen, ja, maar, nou ga je toch wel een beetje ver. Nou doe je net of dat je hetzelfde denkt, hetzelfde gelooft. Als die anderen. Nee, zo moet je trouwens niet opvallen. Paulus die legt hier een stuk dynamiet onder alles. En dat je zegt, jongen, wat heeft de Heilige Geest hem een wijsheid gegeven? Want kijk. De Joden, die vonden de volgers van de Nazarene, de secte, die zich liefst uit zouden roeien. Maar in die tijd gingen de Romeinen ervan uit dat het een typisch Joods verschijnsel was. Weet je wel, net zoals hij hervormd en gereformeerd, een christelijk gereformeerd en reformeerde gemeente en ook allemaal uit ergens uit één wortel, zeg maar. Als Paulus toegeeft dat het heel wat anders is, ja, dan maakt hij het er niet makkelijker op voor de Joden christenen. En trouwens, het is waar wat hij zegt. Hij gelooft in wie God derft. Hij gelooft in wat de wet en de profeten gesproken hebben. Dat is zijn dienst. Zo dient hij God. Zo vreest hij God. Zo geeft hij Goden de eer. De vraag blijft alleen over: hoe lees ik dat woord van God? Hoe lees ik die wet en hoe lees ik die profeten? Nu is het voor Paulus duidelijk dat hij op de enig juiste manier, door God geleerd, de Bijbel leest. Hij kan geen bladzij openslaan of hij wordt bevestigd in de waarheid dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Ik heb hoop op God. Welke hoop zij ook hebben, koesteren. Die verwachting dat er een opstanding der doden wezen zal, van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dat is al eerder gebeurd, hè. Dat er zo'n tweedracht ontstond, dat Paulus zei, ja, ik word geoordeeld over de hoop der opstanding. En dat de fariseeën, de schriftgeleerden en de sadduceeën met elkaar in strijd kwamen. Want de fariseeën geloven in een opstanding, maar de sadduceeën niet. Toen heb ik tenslotte gezegd, in principe gaat het daar ook over. Want het gaat over de levende Here, om Jezus Christus, die uit de dood is opgestaan. Alles is af. En we nog in onze zonde. Dan is het geloof ijdel, de verwachting, alles ijdel. Dus het lijkt een beetje, ja, een beetje algemeen. Dat je zegt, nou, Paulus noemt maar wat. Hè, waar ze het dan mee eens zijn. Deze Sadduceeën niet. Waarschijnlijk zijn dit meest Sadduceeën. Maar de Fariseeën, die zijn het daar wel mee eens. En die zeggen, ho ho, als die een engel gezien heeft, of als die zegt van die opstanding, wij zijn daar wel mee eens, wij geloven ook dat er een opstanding is. Kijk, dat is het diepzinnige, denk ik, voor mij persoonlijk. Het lijkt op een vlakke gezien, ja, maar daar gaat het toch niet over. Maar als je er lang op ziet, zeg je, daar gaat het wel over. Het gaat erover of die verdoemde, door hun verworpen en verachte Heer Jezus Christus, die gedoden en begravene, of dat die werkelijk leeft en opgestaan is uit de doden. Ook dat brandpunt zou je dus aan kunnen houden als punt. Hier blijkt dat het niet zomaar een greep is van Paulus, maar dat het een wezenlijk punt is. Ik heb hoop op God. En zij hebben diezelfde verwachting, dat er een opstanding der dode wezen zal, beide van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En, dat is ook een stukje persoonlijks, hierin oefen ik mijzelf om altijd een onergelijke conscientie te hebben bij God en de mensen. Dat is mooi. Dat is mooi. Ja, mannen, broeders, zou je zeggen, hoge priester, met al je sluwe streken, advocaat voor geld, gehuurd om de leugen te dienen. Ja, die kun je wel. Wat zijn jullie oefeningen? Dat ligt erachter. Wat zijn jullie oefeningen? Ik ben ervan overtuigd dat Paulus al was die mens, al zegt hij, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En hetgeen ik haat, dat doe ik. Maar, dat wil niet zeggen dat die man van liegen en bedriegen aan elkaar heeft. Juist omdat hij dat waarachtig geloofde. Dit is ik, vleeselijk verkocht onder de zon. Daarom is er ook die ruimte gekomen voor Romeinen 8. De geest van Christus, dat hij leerde en regeerde, dat zijn nou echte oefeningen. Dat zijn geen oefeningen in de zin om een stapje hup, hup, totdat ik daar of daar ben. Maar dat is, lieve Heer, bewaar me toch. O alvermogend God, want u weet wie ik ben. Ik ben vlees. O Heere God, bewaar me. Ik ben een hoereerder, ik hoef het niet meer te worden. Dat ben ik. Een overspeler. Een lasteraar. Een misbruiker van uw naam. Daar zijn er niet zoveel in die stam. In die echte arme stam. Wel met onze woorden. Dat bedoel ik mezelf ook mee. Wel met onze woorden. Maar in werkelijkheid. Dat hebben we ook niet van onszelf. Maar we mogen er wel om vragen. Heere, alsjeblieft. Leer me dat toch. Want ik ben ervan overtuigd. Dat er dan ook een rem is. En dat God dan ook inderdaad getuigenis geeft dat hij ingrijpt. Wanneer het alleen maar vrome praat is, dan helpt niks. Dan is het in principe nog hoogmoed. Vreselijke hoogmoed als we in een slijmerig stem zitten te vertellen dat we zulke zondaren zijn en dat we dit zijn en dat zijn. Dan geloven we het nog niet waarachtig. Maar is het waarachtig geloven? De Heer, help u het, alsjeblieft. Uit. Daarin oefen ik mijzelf om een onerfelijk, onaanstotelijk. Ik wil het ook zeggen, niet aanstootgevend conscientie. Geweten. Medeweten. Te hebben voor God en de mens. Nou, ik vind dit een bijzondere zegen. Ik vind het een groot wonder. Want er zijn zoveel verhoudingen in de kerk van Christus, ook wel onder Gods kinderen, dat je zegt, oh wat jammer. Of zelfs, wat jammerlijk. dat dingen uitmonden verkeerd. Dat we vaak juist zo hoog geestelijk begonnen. Je hebt ooit gemerkt, maar dat wil niet zeggen, dat moet je niet uitleggen als een soort dat moet je niet uitleggen als dat, ja, daar komen allerlei grieven tegen dat en dat soort mensen helemaal. Want de deugen geen van allen. En toch is dat de achtergrond, dat ik nooit in die zin zo'n gezelschapsleven. Ja, het kan goed zijn. Je kan lezen in de tijd van Brakel enzovoort. Het kan goed zijn. Maar het kan alleen maar goed zijn als wij als slechte mensen voor God belijdend bij elkaar zijn. Dan kan het goed zijn. Maar anders niet. Je moet bang zijn als er een stelletje bekeerde godzalige mensen bij elkaar gaan zitten. Dat is niet te vertrouwen. Ik weet uit de praktijk van het leven. Ik weet van mensen die me daar iets over vertelden, het gezelschapsleven, die alle gezelschappen in de stad als Rotterdam, waar ook veel kinderen des Heren woonden, hoor. En nog wel woonden. Ach, dan zei ik dan, kijk uit. En die me iets vertelde uit de praktijk van het leven, tot de zonde van Sodom toe. Dat. En ik weet van mijn eigen vader, die zei nooit veel, hoor. Het was geen man in dat opzicht van de moderne tijd. Maar toen ik eenmaal een bepaalde leeftijd had, toen zei hij wel, jongen, je vader was net zo oud als jij en hij kwam onder de mensen. En dan heb ik het meegemaakt van mensen die een naam hadden in de gemeente en onder het volk. Doorgeleid en noem maar op. En met de godvruchtige avondmaalgangen van Petrus immens op hun knieën. Maar, zegt hij, ze probeerde je vader in bed te krijgen. Wees gewaarschuwd. Mijn grootvader heeft heel wat verdriet daarin meegemaakt. Dan dit, dan dat. En ik weet wel, dat gebeurt vandaag de dag ook. Dat is heel erg. Maar dan kun je toch nog, als het God behaagt, een onergelijke conscience krijgen. Ook als het jou treft. Maar dan eerlijk. Niet dat godsdienstige, niet dat godsdienst is altijd haast oneerlijk. Is vaak een kleurtje. Is niet gewoon. Is een harnas. Is een toontje. Is een methodiek. Er schiet er niks meer op. Je moet denken, als ik nou eens helemaal alleen ben. Op een eilandje of zo. Hoe ben ik dan? Nou, vul dan maar gerust in. En om dan nou die God, hè, nou eens op het oog te mogen krijgen. Die zei, ja, maar ik doe ook alleen maar wandelen in het midden van de paden des rechts. Nou, als je dan nog een keertje mag, op zo'n eiland nog een keertje mag bidden en danken, en dat er nog wat van de zondag terechtkomt, dan mag je God wel op je blote knieën danken dat hij naar zo'n ellendeling nog omkijkt en nog teugels een beetje in handen wil houden. Dat is de werkelijkheid. Echt waar. Maar ja, als ik die werkelijkheid mag geloven, en dat is een strijd, want dan moet je met je oren bijgesleept worden elke dag weer, want je hebt het niet in je. Ja. Om nuchter te zijn. Ja, als je iets dan zeg je, oh Heere God, ik ben er gewoon jaloers op. Geef me dat ook alsjeblieft. Die oefeningen, om met een onergelijk conscientie. Mijn God, dat is het belangrijkste. En bij de mensen te mogen wandelen. Want anders zou zijn lieve naam zijn kalenderlingen zijn om onzentwil door de goot gehaald worden. En dat gebeurt. Wat zijn wij toch, mensen? Wat zijn wij toch? En zeg niet als een godsdienstige dooddoener, maar ik bedoel ermee, wat hebben we toch eigenlijk die God nodig? Om richting te geven aan het leven. Nou, we moeten naar huis. Het spijt me. De volgende keer bij het volgende stukje. Dan zeg ik hier nog iets van. Ik wil eindigen met dat stukje. Na veel jaar is die dan in Jeruzalem gekomen om aalmoezen te doen aan mijn volk en offeranden. Zie je wel, de echte Jood, offeranden. Nou, dat is het enige wat ik nog te zeggen zal. Voor mij geldt dat niet. Ik weet wel, ik heb ook mijn bedenkingen. Heb ik ook eerlijk uitgesproken. Ik ben wat dat betreft ook niet zo benauwd. Hè? Van die Jacobus weet je wel. Hij is eeuwig bij de Heer. Maar ik vond het wel pijnlijk om dat allemaal te lezen in de handelingen. Soms hoe verlaten, hoe eenzaam een mens toch kan zijn. Hè? Zoals Paulus. Onder de broeders in Jeruzalem. Ik ben ook wel eens een beetje in mijn hart wel eens een beetje pinnig geweest. Dat ik denk, waarom heb jij nou niks? Waarom ben jij nou hier niet? Jij kan het tegendeel bewijzen. Jij kan zeggen, deze broeder, een oproer maken. Maar goed, daar kunnen wij toch niet meer inkomen, want vandaag de dag gaat het nog zo. Eigenlijk, ook in de kerk vaak. Maar goed, dan heb je. Ik ben niet altijd eens geweest dat hij die offers moest brengen dan voor die Nazireërs, weet je wel. Maar ik zou dit toch in een ander verband willen zien. Paulus. Die wil rustig in de tempel. Om te aanbidden. En om een dankoffer voor de Heer te doen. Geen brandoffer, geen zondoffer. Geen schuldoffer in die zin. Dat is allemaal gebeurd. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. U al mijn geloof te brengen. Dat kan toch? Je kan toch zo blij worden. Bij wijze van spreken, dat je zegt, dat je opeens 10 keer zoveel in de collectezak doet, bijvoorbeeld dan bij je gewoon bent. Dat kan. Nou, in dat licht zie ik dit nou ook. He? Dat hij naar Jeruzalem gaat, met gaven voor de broeders, en een extraatje voor de kerk, of wat ook. Zo in die zin, dat offeranden. Paulus is bij drommels goed. He? Dat een offer voor de schuld is er niet meer te brengen. Dat is gebracht. Maar om nou samen met de broeders een extraatje en is samen de Heer te prijzen, dat zijn offeranden van lof en van dank. En dan noemt hij ze, die broeders noemt hij, mijn volk. Ja, waar het ook Joden. Jacobus en al die andere mannen die er nog waren. Laten we het alles zien in het licht van het onergelijke gewin. Want ik ben het niet mee eens, en van die Sven is daar nog wel eens een strijd over geweest. Schuil. Dat had hij niet moeten doen. Hier was hij op de verkeerde weg, of daar was hij op de verkeerde weg. Hij had nooit moeten. Dat geloof ik niet. Ik geloof zeker wel dat Paulus een mens was. Dat Paulus heus geen 24 uur van de dag door de Heilige Geest in die zin geïnspireerd werd. Dat hij zijn brieven of zijn preken of zijn Bijbelboeken. He? Hij zou het best over gewone dingetjes hebben gepraat. En zo wat niet in de Bijbel staat. Maar wat in de Bijbel staat. En wat we tot op heden gehoord hebben. Zou ik hem niet durven verdenken dat hij zich in 1000 bochten wringt. Wel de Joden een Jood, de Griek en de Griek, maar dan toch met een eerlijk conscientie. Opdat Jezus Christus een gestalte mag krijgen in de harten. God geef ook in onze, mijn armzalige hart. Amen.